In elke ondernemer schuilt een mooi verhaal. En die verhalen die vind je in deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overgoor en welkom bij 7D-TV. In dit gesprek dat 7D-TV samen maakt met publiek praat ik met Fiona Das, hoofdevenementen van het Rijksmuseum, over hoe zij live communicatie inzetten. Wat is de rol van evenementen? Hoe wordt succes gemeten? En hoe is live communicatie georganiseerd? Welkom bij 7D-TV. Fiona Vaart, welkom.
Dankjewel.
Jaar of 10 werk je er nu, hè?
Klopt. Ja. Net na de grote heropening ben ik komen werken.
Wat een feest was dat, hè?
Ja, was mooi. Ik heb het vanaf de zijlijn gezien als buurtbewoner.
Oh, je woont in de buurt
ook? Ik woon in de buurt, ja.
Wat een mooie plek om te werken, lijkt me.
Nee, ja. Ja, prachtig. Ja. De mooiste plek in Amsterdam.
Ja, ja. Wat ik wel leuk vond, we hebben net even heel kort voorbesproken, is dat het misschien wel leuk is om eens een soort reis te maken als het gaat om live communicatie en live events, waar het 10 jaar geleden stond. En uiteindelijk eindigen we dan waar het nu staat. Maar laten we eens beginnen met die 10 jaar geleden toen jij binnenkwam. Hoe was live communicatie toen georganiseerd?
Nou, eigenlijk niet. Ofthans, op een andere manier, met een andere gedachtegang eigenlijk. Ja. Dus de evenementen, Die waren er en die werden gewoon geproduceerd en gedaan. Mm-hmm. En dat was ook heel goed en dat verliep ook heel goed. Mm-hmm. Behalve dat museum natuurlijk net was geheropend. Dus er waren heel veel verschillende elementen die we nog moesten uitzoeken. Hoe het echt werkte qua logistiek en qua stopcontacten. Ja, heel productioneel, ja. Ja. Maar goed, op een gegeven moment staat dat. En we werkten bijvoorbeeld ook met een Excel-lijst. Een soort agenda van de evenementen. Dat je op een gegeven moment denkt, oké, ja, dit moet anders. Weet je, we hebben een CRM-systeem waar alles netjes wordt bijgehouden, ons klantenbestand. Mm-hmm. En we organiseren evenementen voor onze klanten en ook voor onze interne opdrachtgevers. Mm-hmm. Maar dat moet geautomatiseerd worden. Dus we hebben uiteindelijk gezorgd dat er een planningssysteem is gemaakt op maat voor ons in ons CRM-systeem. Mm-hmm. Het heeft wel eventjes wat voeten in aarde gehad. Want je moet natuurlijk goed nadenken over welke data je er dan daarin wil stoppen en wil gebruiken. En wat is nodig? Ja. Wat heeft de organisatie nodig? En wat heb je zelf ook nodig? Dus dat hebben we ontwikkeld. En uiteindelijk staat er dus nu een heel mooi plansysteem wat gekoppeld is aan ons hele klantenbestand. Mm. Waar ook meerdere afdelingen gebruik van maken.
Want hoe zit de verdeling eruit, zeg maar, als we dan even kijken naar 10 jaar geleden, en ik weet niet of dat veranderd is, want jullie doen eigen evenementen, live communicatie en voor partners noemen we dat.
Klopt. Ja.
Hoe zit die verhouding er ongeveer?
Nou, het is ongeveer, we doen rond de 450 evenementen per jaar. Ja. Waarvan ongeveer de helft is voor externe opdrachtgevers. En dat zijn onze partners en begunstigers. En de andere helft zijn onze interne evenementen. Dus, maar dat kan wel voor een externe doelgroep zijn. Dus ik noem maar wat. Als wij iets organiseren, een lezing organiseren vanuit educatie, mm-hmm. kan het wel zijn, er komen wel externe of relaties komen dan.
Ja, precies.
Maar omdat wij het zelf organiseren, noemen we dat interne evenementen. Mm-hmm. Dus dat zijn eigenlijk de twee smaken die we hebben. En voor de externe evenementen zijn dat inderdaad al onze partners die aan ons verbonden zijn.
Hoeveel zijn er dat?
Ja, dat zijn er. Er zitten ook verschillende gradaties in. Dus we hebben onze hoofdsponsoren, we hebben onze sponsoren en we hebben onze Rijksmuseum Clubleden. Mm-hmm. En daar zitten, dat zijn verschillende soorten partnerships die we hebben.
Is dat veranderd in de afgelopen 10 jaar? Of is dat eigenlijk hetzelfde gebleven?
Er komen absoluut wel sponsoren bij, of ik moet zeggen partners bij. En ook wel Rijksmuseum Clubleden, die is ook gegroeid. Zeker mm-hmm. na het succes van Vermeer wilde iedereen lid worden van onze Rijksmuseum Club. Want het is namelijk zo georganiseerd bij ons. Je kan geen evenement organiseren in het museum als je geen partner of begunstiger bent van het museum.
Dat was een vraag die ik wilde stellen. Inderdaad. Precies, jullie zijn dus niet een facilitaire eventlocatie die je gewoon kan afhuren.
Nee, precies. Aha. We zijn nog niet aan commerciële verhuur. Dus het is bij ons zo georganiseerd is dat een evenement, en dat is ook het privilege eigenlijk van dus het partnership. Mm-hmm. Dan mag je dus in het Rijksmuseum iets organiseren. En dat doen we dus ook omdat we gaan een langdurige relatie aan met onze partners. Mm-hmm. Dus de partners die hebben we ook al heel lang. En die willen we ook heel graag behouden. Die zijn voor ons heel belangrijk en heel waardevol. En dan gaan we ook altijd kijken van de partner, wat heeft die nodig? We gaan een langdurige samenwerking aan. En dus daar is vaak marketing ook nauw bij betrokken om activaties met elkaar op te zetten.
Je zou denken dat evenementen en live communicatie ook in de hoek van marketing valt. Maar jij vertelde net hiervoor dat bij jullie anders georganiseerd is. Hè?
Klopt. Ja, we hebben onze afdeling marketing en communicatie. En we hebben onze afdeling development. En de evenementen zijn georganiseerd binnen de afdeling development.
Wat is de afdeling development?
Development, dat is onze afdeling die zorgt ook voor de... Die genereert ook extra inkomsten voor het museum.
Ja.
En die is dus verantwoordelijk voor de partnerships. Maar ook voor de institutionele fondsen. Voor de particuliere schenkers. Fondsen op naam. En de vrienden en de lidmaatschap. Dus vrienden en patronen. Die vallen daar ook onder.
Dus dat moet ik het zien als een commerciële afdeling dan? Die zich bezighoudt met wat komt er aan geld binnen? En
ja, wij noemen het alleen niet echt commercieel.
Nee, maar ik zit proberen te duiden even wat de focus is van zo'n afdeling. Want development, ik denk dan aan tech en IT-afdelingen.
Ja, dat is het totaal niet. Nee,
dus ik zit te zoeken naar de betekenis van de naam development.
Nee, het is echt development relationships. Dus het is het ontwikkelen van je klanten en het verbinden van...
En daar valt dus live communicatie heel logisch onder.
Daar valt het onder, ja, precies. Omdat zij degene zijn die het mogen organiseren binnen het museum.
En hoe is de communicatie met de marketingafdeling dan? Want ook daar zitten wel raakvlakken natuurlijk.
Er zitten absoluut raakvlakken. En daar is een hele nauwe samenwerking. Dus we zitten ook in hetzelfde gebouw. Dus we lopen continu bij elkaar naar binnen. Mm-hmm. We hebben elkaar ook nodig. En zeker ook nu. En dat merk je veel meer. Omdat de transitie naar die live communicatie op dit moment nog steeds gaande is uiteraard. Dat je merkt dat er veel meer contact is met de afdeling marketingcommunicatie. Zij bepalen ook wat de doelstellingen zijn, wat de doelgroepen zijn. Als we het dan hebben over onze interne evenementen. Ja. Ik noem maar even de Museumnacht.
Ja.
Dat noemen wij bij ons een intern evenement, gek genoeg. Terwijl het natuurlijk heel groot is en heel veel publiek binnenkomt.
Ja.
Maar omdat wij dat zelf organiseren, is dan voor ons een intern evenement. En onze opdrachtgever is de afdeling marketing. En dat doen we dus met elkaar. Dus gaan we kijken van oké, wie is de doelgroep? Wie krijgen we binnen? Mm. Aan de hand daarvan gaan we kijken van wat gaan we programmeren? Hoe gaan we het communiceren? Hoe gaan we het zichtbaar maken? En uiteindelijk, hoe gaan we het ook weer meten? Dus
ik wil zo meteen wat meer inzoomen op zeg maar de business case van live communicatie. Hoe dat bij jullie is georganiseerd. Ja. Maar eerst nog even terug naar die reis van 10 jaar geleden. Want jij vertelde, en dat vond ik wel interessant, hoe jullie op een gegeven moment een event echt zijn gaan uitwerken als canvas. Een beetje het klinkt een beetje als een soort businessplan op 1A4, zeg maar.
Ja.
Maar hoe hebben jullie dat gedaan?
Nou, eigenlijk nadat zeg maar ons CRM-systeem zo was ingericht dat met ook dashboards, dat je gewoon heel goed kon zien de data, wie komen er binnen, voor wie organiseren we het. En uiteindelijk, wat ga je daarmee doen? Wat ga je doen met al die gegevens? Mm-hmm. Zaten we in 2019 op een moment van het kan beter. We moeten onze evenementen naar een hoger niveau tillen. We kunnen goed produceren, we kunnen het goed organiseren. We weten wie er binnen zijn, we weten. Maar wat willen we nou echt? En daar heb je dus we hebben toen een event design workshop gedaan. En dan ga je echt kijken wie zijn je stakeholders. Maar ook wie krijg je binnen? Dus je maakt een empathy map. Dus dan ga je kijken naar de doelgroep die je binnenkrijgt. Maar wat beweegt diegene? En wat vinden ze leuk? Wat vinden ze niet leuk? Waar wonen ze? Wat doen ze in hun vrije tijd? Dus je maakt eigenlijk een soort van analyse weer van je doelgroep.
Op persona-niveau bijna.
Op persona-niveau, ja. En die hou je dan in je hoofd. En vanuit daar ga je dus het evenement verder ontwerpen.
Met als doel om een... Want beter is natuurlijk ook een vaak woord.
Het is niet, beter. Het is misschien niet beter. Het is misschien inhoudelijker.
Ja.
Meer toegespitst op de doelgroep.
Met als doel een tevredener klant, meer opbrengsten.
Een betere experience, een beter,
En dat was 2019.
Ik ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar toen kwam corona. Ja.
Trauma voor jullie natuurlijk.
Ja. Nou, wij wilden natuurlijk gewoon door.
Ja.
En nou, dat wilde iedereen natuurlijk. En, maar
dus
ja,
jullie hadden net dat hele, die alles, zoiets van wauw, dus ja, we kunnen naar een soort nieuwe fase.
Ja, een nieuwe fase
ingaan.
En toen
brak corona.
En toen kwam corona. En we waren zelf nog natuurlijk bezig om te oefenen en bezig met het event design om dat te implementeren. Mm-hmm. Want het is ook gewoon doen. Het is een nieuwe werkwijze, een nieuwe methode. En toen, helaas gebeurde dat. En toen dachten we, ja, wat nu? Want er zijn nu geen evenementen die we kunnen gaan in een canvas gaan stoppen. Mm-hmm. En we hadden ook niet die ervaring om dat helemaal op die manier uit te werken in alle digitale evenementen.
Nee, niemand had dat, denk ik.
Nee, en wat er gebeurde is dat we, zoals heel veel, ons volledig zijn gaan focussen op de digitale evenementen. En dat begon echt heel simpel met een eigen camera, met een iPhone en een gimbal door het museum lopen met collega's en opnames maken met een rondleider bij een schilderij en dat op YouTube verder gaan verspreiden. Dus via een Vimeo link. En gelukkig hadden we wel een goed intranet, dus daar konden we wel ook gebruik van maken. En een goede internet natuurlijk ook, een goede website. Maar ja, dat was gewoon heel gek.
Zijn daar dingen, als je nu kijkt, want dat heeft uiteindelijk, weet ik veel, iets van 2 jaar geduurd of zo. Kleine 2 jaar, iets korter. En dus iedereen heeft, jullie zullen ook waarschijnlijk daarin geprofessionaliseerd zijn toen. En tenminste, ik vond best wel want ik zat natuurlijk ook midden in die storm als dagvoorzitter. Ik zat natuurlijk in die congreswereld. Ik vond het wel in zoverre mooi om te zien hoe we in 1,5 jaar tijd dat hele online stuk waanzinnig hebben geprofessionaliseerd.
Nee.
Ik heb complete talkshows gedaan en noem maar op. Is daar wat van overgebleven nadat corona voorbij was?
Ja, heel zeker, absoluut. Ja? Ik denk wat? Dat we zijn in een soort stroomversnelling terechtgekomen. Kijk, voor corona deden we een lezing in het auditorium, symposia en congressen. Dan heb ik het vooral eigenlijk over die ruimte. Dus waar de lezingen en dus het auditorium.
Ja, jullie hebben echt een auditorium, zoals je ook een auditorium voorstelt. En jullie hebben natuurlijk die hele grote ruimte waar je ook nog wel dingen organiseert, toch?
Ja, maar en dit gaat vooral dan eigenlijk denk ik echt wel over het auditorium. Dat is ook een ruimte die we overdag veel gebruiken en veel inzetten. En wat we daar voor corona ook heel veel gebruik van maakten uiteraard, omdat het in die zin het is ook een link weer naar het museum. Dus mensen kunnen daarna een rondleiding doen of kunnen een workshop doen. Mm-hmm. Dus want een auditorium is en blijft een auditorium. Dat kan je anywhere doen natuurlijk.
Ja.
Maar bij ons is het juist het extra element dat je dus gebruik kan maken nog van het museum.
Ja.
Dus dat veranderde natuurlijk niet per se, maar het hele digitale, dat heeft een enorme transitie doorgemaakt. Ik bedoel, ik noem het voorbeeld van onze medewerkersbijeenkomsten. Die deden we altijd fysiek in het museum, in het auditorium, met een update vanuit onze directie en misschien van een tentoonstelling, een lezing van een conservator. En daar kon iedereen aanhaken als je wilde. Dat was een vrije inloop-uitloop. Maar in coronatijd, was dat, we mochten niet bij elkaar komen.
Mm-hmm.
Een museum van toentertijd 600 medewerkers. Ja, best lastig om die te bereiken. Dus wij wat hebben gedaan. We zijn in ons kantoor een talkshow setting neergezet. En dat hebben we omgedoopt tot het Rijksmuseum gaat door. En heel knullig met een camera en een uitgeknipt papiertje als logo
op de muur.
De muur. En daar zijn we gaan uitzenden. En vooral updates geven vanuit onze directie, maar ook vanuit andere afdelingen binnen het museum. En dat was in eerste instantie een informatief programma eigenlijk. En dat deden we dan één keer in de 3 weken zonden we dat uit. En tussendoor deden we dus video's, voor opgenomen video's ergens bij iemand op een kantoorkamer. En dat werd dan ook op die manier werd dat gestreamd. Maar wat er dus nu, uiteindelijk zijn we dus verhuisd van ons kantoor naar het auditorium. Want dat is toch de ruimte
waar je het professioneel kan aanpakken.
Toen hadden we daar alleen een beamer hangen en hadden we zelf een camera gekocht. Dat ging al heel snel, werden dat 3 camera's. En het inhoudelijke programma werd ook steeds professioneel. Gingen we anders inrichten door ook video's tussendoor. Vooral video's op te nemen die tussendoor als programma onderdeel daarin te embedden. Waardoor je dus op dat moment een podium switch kon doen. We werden gewoon een studio, tv-studio. Ja. Dus toen kwamen we erachter dat het auditorium toch best wel wat verouderd was. en dat je dus eigenlijk op een livestream eigenlijk niet goed kon zien hoe zo'n projectie eigenlijk daaruit kwam te zien. En zeker als het gaat over kunstobjecten, is het best wel belangrijk dat er wel mooi en goed uitziet. Ik bedoel, uiteindelijk vanuit de PowerPoint kan je natuurlijk terugsnijden wel naar je livestream. Maar als je op een podium zit en je hebt een achtergrond met een mooi object en dat is niet zichtbaar op de stream of dat ziet er gewoon niet mooi uit. Dus dan hebben we een heel plan geschreven om dat auditorium eigenlijk te gaan verbouwen, te moderniseren. En dus dat viel uiteindelijk ook weer in de eventstrategie die we uiteindelijk... Wanneer was dat? Dat was denk ik in 2021. Zijn wij een eventstrategie gaan ontwikkelen samen met een adviesbureau.
Toen er weer licht aan de horizon kwam van oké, het gaat weer open.
Toen er weer licht aan de horizon kwam, dachten van oké, waar staan we nu? Hoe ziet de toekomst eruit? En hoe gaan we de toekomst in? En wat hebben we daarvoor nodig? Met de kennis dus van het eventdesign wat we wel, weet je, wat we hadden gedaan. Ja. Met het auditorium, met de digitale transitie waar we volledig in zaten. Dus het waren allemaal brokstukken eigenlijk. Die samengevoegd moesten worden. Dus dan kom je op de strategie eigenlijk. De eventstrategie die dat eigenlijk heeft veroorzaakt. Waar we op dat moment, dat hadden we op dat moment nodig.
Ja, en kun je die strategie in een paar zinnen de kern daarvan vertellen?
Nou, het is we moesten die nog gaan ontwikkelen. Dus we hebben eerst een analysefase gedaan. Dus hebben we dus met het bureau gedaan. Om te kijken van, maar wat hebben we dan echt nodig? En waar willen we naartoe? En wat hebben onze stakeholders nodig? En daar zijn een paar belangrijke vragen uitgekomen, inderdaad. In eerste instantie modernisering van het auditorium. Dat is echt een behoefte die er op dat moment... Nou, heel praktisch ook, want dat is dat kan je vrij niet makkelijk uitrollen, want het is een concreet stuk wat je kan oppakken. Maar ook gesprekken met onze stakeholders hebben we gedaan, interviews van wat hebben jullie nodig van ons? Hoe zien jullie onze samenwerking? Hoe zie je dat? Mm-hmm. Dus die gesprekken hebben we opgestart. En daar is uitgekomen dat dat zowel wij als onze partnerships en stakeholders intern ook. Dat je gesprekken moet gaan voeren met elkaar. Wat staat er bij jullie op de jaarplanning? Mm-hmm. En hoe gaan jullie dat verder inrichten? De ene partner heeft bijvoorbeeld diversiteit of inclusiviteit op de agenda staan. Maar de andere heeft misschien digitalisering op de agenda staan.
Als thema.
Als thema, ja. Als speerpunt. Mm-hmm. En hoe kunnen wij daar als Rijksmuseum samen in optrekken en dat daar samen naartoe leven eigenlijk en dat voor elkaar. En daar is live communicatie, evenementen worden dus onderdeel van die marketingmix, worden dus onderdeel van wat de stakeholders eigenlijk
willen. Wat is jouw businesskant ervan, hè? De accountable kant daarvan? Even twee dingen. Eén, hoe belangrijk is live communicatie qua inkomstenmodel voor het Rijks?
Ja.
Is dat een grote brok? Of we gaan niet om de precieze cijfers hoor, maar...
Nou, het is niet direct een inkomstenbron. Wij zetten evenementen niet in om geld te verdienen. Okay. Dat is, het hoort bij eigenlijk bij het partnership wat we hebben. En voor onze interne evenementen hoort het bij onze zichtbaarheid.
Maar hoe wordt dan... Laten we die twee eens pakken.
Ja.
Laten we eens met die partners beginnen. Hoe maak je live communicatie accountable? Want die partner die heeft een budget, die gaat marketing doen. Ja. En die gaat een gedeelte van zijn marketingbudget bij jullie neerleggen. Dus die zijn bezig met, oké, wat levert wat op? Hoe maak je live communicatie zichtbaar accountable? Doen zij dat? Doen jullie dat? Bepaal je dat?
Nee, kijk, in principe doen zij dat? Yeah. Want zij stellen hun, ja, eigenlijk hun doel.
Hun KPI's op.
En hun KPI's, ja. Yeah. En de ene partner doet dat weer op een andere manier als de ander. En het is daarom is het ook een samenwerking. Wij kijken van, oké, waar kunnen we dat versterken? Waar kunnen we dat aanvullen? De ene partner heeft die doen evaluaties bij elk evenement. Mm-hmm. De andere partner doet dat niet. Mm. Maar dan kunnen we wel met elkaar om de tafel gaan zitten. Is dat nodig? Hebben jullie dat nodig? Want wij kunnen ook niet bij van onze partners, degene die zij uitnodigen, daar kunnen wij geen evaluaties bij ophalen.
Je weet niet wie, dat is niet jullie data.
Dat is niet onze data, klopt. Dus, maar wat wij wel kunnen doen, is met elkaar de gesprekken aangaan. En zorgen dat voor onze partners, dat wij de live communicatie een zo goed mogelijk platform kunnen bieden.
Mm-hmm. En als het gaat om intern, wat zeg je, zichtbaarheid, hè?
Ja.
Hoe bereken je dat? Want ik kan me voorstellen dat er ergens bij het Rijksmuseum zit iemand de centen te tellen. Ja. En die zegt, dat is heel leuk dat je weer een evenement gaat organiseren voor de zichtbaarheid. Maar er moet ergens een soort is daar een rekenmodel voor?
Nee, er is geen rekenmodel voor. Nee.
Hoe bepaal je dan het budget wat je jaarlijks aan live communicatie kan doen?
Nee, dat wordt eigenlijk door de afdelingen zelf bepaald. Dus die weten wat ze wat ze hebben gedaan vorig jaar. En dat nemen ze mee naar. En dat wordt geëvalueerd altijd. Mm-hmm. En er wordt gekeken, was het een goed evenement? Of moeten we het aanpassen? Moet het worden bijgestuurd?
Wat zijn de afdelingen dan? Noemen ze die af? Wat zijn dat van afdelingen dan?
We hebben bijvoorbeeld de afdeling educatie. Yeah. Die eigenlijk. Een van onze grote stakeholders is die evenementen organiseert. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan een lezing in het auditorium. Met Vermeer deden we elke zondag een lezing in het auditorium. Ja. Als een soort inloop en daarna konden ze door naar de tentoonstelling. Dus dat is heel erg gekoppeld ook aan ticketing, dus aan sales. Dus marketing was daar ook weer in betrokken. En wij faciliteren dan natuurlijk gewoon alles wat daarbij komt kijken.
En wij zijn de afdeling evenementen?
Ja.
En jullie zijn jullie dan een soort opdrachtnemer van die afdeling om het live communicatiestuk? Ja. Maar jullie bepalen niet centraal in een soort regiefunctie de overall strategie of zo. Elke afdeling kan binnen zijn eigen budget live communicatie inzetten.
Ja, zeker. Ja.
En dat blijft ook zo.
Ja, ja.
Okay.
Ja. Ja, want elke afdeling heeft ook weer een ander belang en heeft een andere doelstelling daarin.
Maar hoe kun jij dan begroten als evenementenlocatie? Want stel nou dat in jaar 2025 in één keer van alle afdelingen besluiten in één keer 75% om dit jaar maar even geen live communicatie te doen. Dan zit jij in één keer met een overschot aan mensen.
Ja, maar dat gebeurt niet, want we moeten heel vaak nee verkopen.
Ja, ja.
Nee, het is juist dat. Nou, wat ik zeg, sinds ik er werk, zitten we vol eigenlijk.
Hmm.
Dat kan ook niet meer gebeuren, want we hebben niet meer zalen en we hebben niet meer ruimtes.
Nee.
Ja.
Nee, ik zit te zoeken naar het verdienmodel van of er een overall Rijksmuseum verdienmodel is voor live communicatie.
Het verdienmodel zit meer in de waarde die daaraan. Dus het zit niet in geld. Dus
nee.
Het zit meer aan. Hoe hebben de bezoekers het event beleefd? Mm-hmm. Komen ze terug? Mm-hmm. Is er een herhaalbezoek? Zullen ze het evenement adviseren aan hun buurvrouw?
Ja.
De NPS-score.
Nee, precies.
Ja. Ja. Dus dat is voor ons veel belangrijker dan. Kijk, tuurlijk, het moet niet geld gaan kosten, de afdeling of het evenement. Mm-hmm. Maar het is voor ons geen inkomstenmodel.
Waar staan jullie nu met jullie strategie? Zijn er nog dingen in transitie? Staan er dingen op de roadmap waarvan je denkt van daar wil ik echt nog aan sleutelen?
Ja, we zijn er zeker nog lang niet. Mm-hmm. Het is echt wel een heel proces. Nou ja, wat ik vertelde, we zijn 2021 daar eigenlijk mee begonnen om die kaders eigenlijk vast te gaan leggen. Mm-hmm. En dan moet je denken inderdaad, van we hebben nu in dat CRM-systeem hebben we nu velden toegevoegd met. Wie is de doelgroep? Wat is het doel? Maar ook wel in een click-down. Dus Want als je zelf gaat intypen, ja, dan kan je die data ook weer niet bundelen. Dus je wil wel
gestructureerde data.
Gestructureerd. En dat daar vanuit een dashboard ook gewoon dat er statistieken komen uitrollen. En dat je weet van oké, het is dus zo vaak een relatie-evenement. Of het is zo vaak een evenement voor medewerkers. Mm-hmm. Dus dat je die data, om die te hebben, is natuurlijk heel waardevol. Zowel voor onszelf als ook voor onze externe opdrachtgevers.
Ja.
Want dan kunnen we aan het einde van het jaar, of aan het begin van het jaar, kunnen we met onze partner gaan zitten. Van nou, jullie hebben dit jaar zoveel evenementen gedaan. En zoveel van die evenementen was voor jullie relaties. Kijk, ze zullen dat zelf ook heus wel bijhouden. Maar het is wel heel mooi dat wij die terugkoppeling eigenlijk met één druk op de knop kunnen geven. Ja.
En wat staat er nog meer op je roadmap, wat er nu nog niet is, wat je zou willen?
Nou, we zijn dus nu, we hebben een tabblad evaluaties is geïmplementeerd nu in ons CRM-systeem. Maar die moet verder worden ontwikkeld. Dus er staat wel bij van oké, hoe was de catering, hoe was de AV? Dus meer echt een evaluatie op productioneel niveau.
Ja.
Maar daar hoort natuurlijk ook de andere kant bij van de bezoeker, de beleving van de bezoeker.
Mm-hmm.
En we doen evaluaties achteraf. Dus bijvoorbeeld een museumnacht of een lerarenfeest. Sturen we evaluaties. Maar dat is nog heel ad hoc. Dus dat is niet. Het is nog niet gestructureerd. Mm-hmm. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als je dat na elk evenement kan doen met dezelfde vragen. Zodat je die data ook gewoon. Ja, dat je die ook hebt.
Ja. Yeah.
En niet iedereen zal reageren, maar ik vind de belangrijkste vraag eigenlijk, nou ja, wat ik net ook al zei, is zal je een evenement adviseren aan je buurman of je buurvrouw?
Ja, dat moet de score zijn.
Dat moet de score zijn, want dat is het gevoel, zeg maar, wat de ervaring en de beleving.
Dat is een 8+, toch? Volgens mij.
Misschien wel 9.
Ja, precies zo. Ja, 9. Dat is mijn streven als dagvoorzitter ook altijd eigenlijk. Ja, maar dat moet je doen.
Dat moet je doen.
Dan raak je.
Kijk, en je kan als opdrachtgever of als eventorganisator kan je zeggen van ja, het was een mooi evenement. Mm-hmm. Ja, iedereen was blij.
Mm-hmm.
Is dat echt zo? Ja, dat kan je alleen maar doen door daarna die vraag te stellen en daarna te kijken van is dat wel echt zo?
Ja. Hoe groot is je team?
We zijn totaal met 14 collega's. Maar vier daarvan zijn volledig op alle film- en fotoopnames binnen het museum verantwoordelijk. Okay. Dat zijn er ook heel veel. En het zijn natuurlijk ook producties. Dus, maar daar is geen publiek, geen publiek bij.
Ja.
Of geen bezoekers. En voor de rest zijn het alle eventmanagers. Het zijn er heel veel. Eén eventmanager is volledig gefocust op alle symposia en congressen. Dat zijn er ook veel in het museum.
Mm-hmm.
En de rest is verantwoordelijk voor alle andere evenementen, ja.
Dus je bent de komende jaren nog wel zoet?
Dat denk ik wel, ja. Ja.
Wat is het allermooiste aan live communicatie?
Ja, de reactie van mensen. Daar word je gewoon blij van. Ik had afgelopen woensdag een evenement die ik zelf draaide en daar was een modeontwerper die mocht zijn, die kreeg een mooie prijs uitgereikt.
Mm-hmm.
En die stond gewoon met tranen in zijn ogen te kijken dat hij in het Rijksmuseum stond met zijn collectie voor één avond.
Ja.
En met al zijn, met zijn familie erbij, maar ook met pers erbij. En ja, en dan denk ik, wauw, weet je, dit kan alleen maar zo. En ik bedoel, het stond op de NOS en het RTL Boulevard is langs geweest. Maar daar staan. En het echt voelen, dat raakt.
Ja, dan word ik een keer in het Rijks.
Ja, ja, en dat raakt mij nog steeds als ik in mijn eentje voor de opbouw tussen de daar rondloop. En dat je denkt, dit is magisch. Dit is zo mooi. En dat je dit mag organiseren binnen deze muren, ja.
Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Mag je danken voor dit gesprek?
Ja.
En dankjewel voor het kijken namens publiek waar ik een serie maak met professionals waarin we duiken in de prachtige wereld van live communicatie en wat is de rol daarvan binnen organisaties en binnen merken. Dankjewel, dit was de case van het Rijksmuseum, een prachtige case. Wil je er meer zien? Zit op YouTube, blijf even hangen, krijg je zometeen 2 nieuwe video's te zien. Zit je op de podcast te luisteren, abonneer je op CVD TV en je mist helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel. Hoi. We'll be right back.
Thank you.